Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom. We gaan met elkaar het woord van God openen. En eigenlijk is dat een ontzagwekkend gebeuren. We zeggen het vaak makkelijk, lees je Bijbel, bid elke dag. En dat moeten we ook doen. Maar het bewustzijn dat God spreekt en zich aan ons openbaart, is niet vanzelfsprekend. En deze dag is mijn hartsverlangen dat jullie een openbaring van God mogen ontvangen. Niet een hoofd vol kennis, alhoewel je veel zal horen, maar op de eerste plaats een ontmoeting met Hem die jou gekocht en betaald heeft. En die een verwachting heeft voor deze dag. Veel meer dan misschien wij zelf hebben aan verwachtingen. Ik wil met u delen uit Ezechiël, hoofdstuk 22. En we gaan lezen vanaf vers 23. Gevonden? Daar gaan we. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, zeg tot het land, ge zijt een land dat niet bevochtigd, nog door regen gedrenkt is, ten dagen van de gramschap. Waar de vorsten zijn als brullende leeuwen, die zijn prooi verscheurt. Mensen verslinden zij, schatten en kostbaarheden roven ze weg, het aantal weduwen vermeerderen zij er. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken ze geen onderscheid. Het verschil tussen onrein en rein onderwijzen ze niet. En voor mijn sabbatten sluiten ze hun ogen. Zo word ik te midden van hen ontheiligd. De oversten zijn er als roofgierige wolven die bloed vergieten en mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen. En zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk. Ze schouwen bedrieglijke dingen en voorspellen leugen. Ze zeggen, zo zegt de Heere Heere, terwijl de Heere niet gesproken heeft. Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegtroof. Het onderdrukt de armen en behoeftigen en de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken. En voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. Met het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Heere Heere. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken voor mijn aangezicht. God is een zoekend God. God zoekt Adam en Eva na de zonde in de hof. God zoekt Kain voordat hij zijn broeder heeft vermoord, maar ook nadien. God zoekt Abraham. God zoekt Gideon. God zoekt Mozes, God zoekt Jona, ja, God achtervolgt Jona. En God zoekt jou. Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. 2 Korintiërs 16, vers 19. Maar hij zoekt zelfs wie hem niet zoeken en die hem niet willen vinden. Want niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Alle zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Als iemand God zoekt, heeft God hem eerst gezocht. En ik vind het schrikwekkend om dit stukje te lezen en te zien wat de consequenties zijn van een land waarin niemand is die de Heere zoekt en op de bres gaat staan. De toorn van God komt vast en zeker over de zonde. We hebben geen tijd om dat hele hoofdstuk in detail te bekijken, maar het is schrikwekkend wat daar gebeurt. Aan bloedvergieten en afgoderij en oordeel wat wordt uitgesproken. Ik wil maar één klein dingetje eruit lichten, maar het is niet zo klein, maar het is. Ik wil er eentje noemen. Het onderscheid tussen heilig en onheilig en rein en onrein. Het is zo makkelijk om te preken, vrede, 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 terwijl er geen vrede is. En vaak zijn we voor ons eigen hart op zoek naar vrede, 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 terwijl wezenlijk het onderscheid tussen heilig en onheilig en rein en onrein moet worden onderwezen. Witgekalkte graven, we denken aan de fariseërs, maar ook aan de profeten, die in dit stukje voorspellen en zeggen wat God zegt. Tenminste, wat zij denken wat God zegt. En het hele volk gaat eraan ten onder. Een land dat niet bevochtigd of doordrenkt is. Aan welk bijbelgedeelte denk je dan? Het woord van God dat het land bevochtigt en doordrenkt. En vaak ging dit samen met gewoon de fysieke natuurlijke werkelijkheid. Als het woord van God niet meer de plek kreeg die het had, dan bleef de regen ook letterlijk uit het land. Er is geen kennis meer van het woord en men leeft niet meer naar het woord. Het volk is niet gereinigd. Het is niet beregend. Maar het oordeel van God staat voor de deur. En de climax van de beschuldigingen, die we in het hele hoofdstuk terug tegenkomen, vinden we dan in vers 22. Vers 30. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. God zoekt mensen die een muur kunnen optrekken. Nou, Jeruzalem had een sterke muur, maar wanneer de vijand voor de poort staat en de bressen worden geslagen, dan is er geen houden aan. De muur is zo sterk als haar zwakste punt. En het gaat in dit stukje niet alleen over de letterlijke muur van Jeruzalem, maar op de eerste plaats over de geestelijke muur rondom Jeruzalem. Maar niemand op de bres staat. Wat moet er tegengehouden worden door die muur? Wat staat er in onze tekst? De gramschap van God. De gramschap van God. En het enige wat stand houdt tegen de gramschap van God is gerechtigheid. Je hebt dus een sterke muur nodig die gevuld moet worden, tenminste de bressen moeten gevuld worden, met iets wat in staat is om die gramschap van God tegen te houden. God zoekt als het ware een gewapend strijder. Met een doeltreffende wapenrusting, iemand die geen deel heeft aan het leven in de zonde, maar die krachtig is in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het staan wat hier staat, iemand die op de bres staat, heeft de betekenis van staan als offergave, staan ter evaluatie. We zeggen wel eens tegen mensen, sta daar niet te staan, doe nu eens iets. Actie. Maar hier staat net het tegenovergestelde. Stop nu eens met van alles te doen. Ga eens staan. Sta hier. Je staat en je zwijgt en God spreekt. Je staat en je spreekt als het ware de woorden van God naar God. Want je weet dat achter jou het volk staat. Dat klaar is voor de gramschap en de toorn van God. Die op de bres staat, verdedigt een ander tegen het oordeel van God. Je staat op de bres voor mijn aangezicht, zegt God. In het Hebreeuws, wat hier staat, het woordje voor mijn aangezicht betekent het voorste gedeelte van het hoofd. Dat wil zeggen, oogcontact, je ziet. Communicatie, relatie. Je staat voor Gods aangezicht rechtstreeks in zijn tegenwoordigheid. Als je een nieuwe Bijbelvertaling hebt, dan is dat allemaal wegvertaald. Daar sta je alleen maar voor God. Moet eens kijken, als je een nieuwe Bijbelvertaling hebt. En de nieuwe Bijbelvertaling staat ook eigenlijk het voorkomen dat het land wordt verwoest, maar er staat niet bij dat de verwoesting van God komt. Je staat voor het aangezicht van God, omdat God klaar staat verwoesting tot stand te brengen. En je staat in zijn tegenwoordigheid. Een tekst die mij daar heeft bij bepaald en die in mijn eigen geestelijk leven een keerpunt is geweest, is 2 Korintiërs 1, vers 17. 2 Korintiërs 1, vers 17. En 2 vers 17 is beter. Hoofdstuk 2, 2 Korintiërs 2 vers 17. Ik was dit gedeelte aan het lezen in mijn stille tijd. En ik kwam op vers 17 terecht. Want wij zijn niet al zoveel die winst maken uit het woord van God. En ik dacht, nou dat doe ik niet. Rijk word je er niet van het werk wat je doet. In de bediening. Nou, het zit wel goed met mij. Maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. En ik dacht, denk het wel. Ja, op gezag van God. En ik dacht, uiteraard, ja, dat is wat ik wil. En toen kwam de dreun. En voor Gods aangezicht. Ik kon door de grond gaan. Maar je kan zo bezig zijn met woorden spreken en acties en met dingen bezig zijn en toch niet voor het aangezicht van God staan. En als je niet voor het aangezicht van God staat, dan kan je niet meer onderscheiden of je wel al dan niet met winstbejag bezig bent of niet. En dan kan je de woorden van God totaal niet spreken. Dan ben je in eigen kracht bezig je eigen ding te doen. Maar God zoekt mensen die op de bres staan voor zijn aangezicht, in zijn tegenwoordigheid, in de omgang met hem. Dat is de enige plek waar je helder kunt zien, want anders ben je ziende blind. En de strijd woedt op twee vlakken. Een deel van de strijd is je staat voor God en zijn toorn gaat komen. En een ander deel is achter jou, is het volk, wat die toren zal ondergaan en waar Gods woord wordt verwaarloosd. En jij staat op de bres, op het moment dat de vernietiging van God gaat komen. Wie kan staan? Wie is rein van handen en zuiver van hart? Nou, we weten dat de enige die echt kan staan is de Heer Jezus. En dat betekent ook dat als wij gaan staan, moeten we staan in hem. In de Heere en in de sterkte van zijn kracht. In zijn wapenrusting. De wapenrusting is de Heer Jezus. En God zoekt mensen die daar willen gaan staan in hem. Ten behoeve van het volk. God zoekt mensen die een goed woord willen doen voor het land. Want het loopt slecht af met een volk van wie niemand bidt. En niemand namens God opkomt voor morele rechtvaardiging. Je gaat op de bres staan, dat is de plaats waar de klappen vallen, en je geeft je leven. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Markus 10, vers 45. De meerdere dient de mindere. En als je denkt, met mij zit het goed, dan ligt hier een oproep tot dienstbaarheid, zoals de Heer Jezus zich heeft dienstbaar gemaakt. Ik moet ook denken aan een man als Mozes, Exodus 32. Na het gouden kalf is God van plan gewoon om het volk uit te roeien. En hij doet Mozes een prachtig aanbod. Hij zegt, Mozes, ik wil met jou opnieuw beginnen. En Mozes gaat op de bres staan. In die mate dat hij zegt, heren, ten eerste, wat is er dan voor uw grote naam te vertellen? U hebt het volk uitgeleid. En hoe zullen de volken reageren als uw volk omkomt? Maar ook, heren, als u hen wil uitroeien, doe mij dan maar mee. Mijn leven is het hunne, ik vereenzelvig mij met hen. Dat is ook wat de Heer Jezus met ons heeft gedaan. En het is niet anders dan Paulus, die voor zijn volksgenoten opkomt en bereid is zijn eigen leven als losprijs te geven, als zij maar tot geloof zouden komen. Hij wil van Christus gescheiden worden ten voordele van hen. We hebben nauwelijks door wat dit soort op de bres staan betekent. We spreken erover, we praten over ons geestelijk christelijk leven, we lezen onze Bijbel, we gaan naar de gemeente, maar de kern van de zaak gaat ons vaak gewoon voorbij. De vereenzelviging, onder andere de vereenzelviging met degene voor wie we opkomen. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Wie op de bres staat geeft zijn leven en wie zijn leven geeft verwerft een positie van gebed en volmacht. Je moet eigenlijk gaan geloven dat iemand die Gods genade niet verdient en niet zoekt, toch het doelwit kan zijn van Gods reddende genade. Dat vergt innerlijke ontferming. In de schoenen van de ander gaan staan. Geen plaats voor veroordeling en zelfverheffing. Geen plaats voor ik ben beter dan jij. En om op die plaats te komen, doet God een akelig, pijnlijk werk in je leven. Het gaat altijd gepaard met de afbraak van je eigen vermogen. Mozes bijvoorbeeld. Ja, hij was een Joods kind, maar koninklijke zoon in Egypte. En God breekt hem af achter de schapen, maar hij bruikbaar wordt. Gideon, gij dappere held. Nou, dat is wel wat als God dat tot je zegt. Het eerste wat hij moet doen, is het altaar en de bijhorende gewijde paal omverhouden van zijn vader. Weet je wat dat betekent? Tot geloof komen in een omgeving waar je het heidendom uit gaat roeien. En het zijn de mensen die jou het dichtst bij staan, waar je een woord voor hebt, of een daad in dit geval. Het kost je je hals. Het kost je je familierelaties. Het kost je je vrienden, gij dappere held. David met zijn slinger. Maar ook David met zijn mes. Wanneer hij de kans heeft om Saul kopje kleiner te maken. De spontane reactie, de korte, snelle oplossing voor dit probleem is Saul uit de wereld helpen. En dan je eigen spontane reactie laten zitten en zeggen, nee, God heeft een andere weg. Niet mijn weg, maar zijn weg. Ezechiël mocht na de dood van zijn vrouw geen traan laten. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, zie, ik neem de lust van uw ogen door een plotselinge slag van u weg. Maar ge zult geen dode klacht aanheffen, ge zult niet wenen, nog tranen storten. Ezechiël 24, 15 en 16. Weet je, God pakt uit je hart datgene waaraan je verknocht bent. En sterven daaraan is gewoon een heel moeizaam en pijnlijk proces. Zo pijnlijk dat velen van ons ervan wegblijven en dus ook niet op de bres kunnen gaan staan. Of Hosea, die moet trouwen met een ontuchtige vrouw. Hij was de man van gerechtigheid en heiligheid. Hij was de profeet die het woord van God verkondigde. Wat heeft het voor hem betekend om die stap te moeten zetten? Jesaja, man van adel, En God roept hem om in zijn blote billen het woord van God te verkondigen. Ik moet er niet aan denken dat je zo de straat op moet. Paulus, afbraak van zijn titulatuur, alles waar hij op kon roemen. Ach, eigenlijk de Heer Jezus. Indien gij God zijt, dan kun je toch van die stenen brood maken. Of gewoon van het kruis afkomen. Er is zoveel wat hij had gekund en toch niet heeft gedaan, omdat hij wist dat zijn vader een andere weg voor hem had. Onthechting van de wereld is kruisiging van ons vlees. De uitputting van al je reserves. Zodat je daar staat op die bres met niks anders over dan de Heer Jezus en zijn wapenrusting. Je eigen vermogen wordt je ontnomen, zodat je niet meer spreekt uit hoogmoed, ik ben beter dan die ander, maar omdat je beseft dat dat oordeel wat over de ander zou komen, ook over jou terecht moet komen. Soms gaat het in hele kleine dingen. Ik herinner me de tijd dat ik directeur was op de Bijbelschool en dat een oud student een afspraak maakte en ze brachten mij een klein, lief theelepeltje. Meegenomen uit de keuken. Jaren geleden. En op een dag zei God, het lepeltje, terug naar Heverlee. Of een andere kwam met een heel klein, lief Bijbeltje. Het was maar zo groot. Meegenomen uit de bibliotheek. Want niemand, ja, zo'n klein bijbeltje. Het staan op de bres luistert heel nauw. Heel nauw. Wij verwachten grote dingen van God. En ik hoor regelmatig mensen spreken over opwekking. En er wordt over geschreven. En er worden plannen gemaakt voor gemeentestichting. Maar zonder het nauw luisteren. Naar de afbraak die God in je eigen leven tot stand wil brengen, komt er geen opwekking. Het is de zielenstrijd in je eigen hart die gestreden moet worden. Ik heb gezegd, doe die tv dan uit. Abonneer je niet meer op dat blaadje. Weet je, dat zijn allemaal, ik denk dat dat goede regels zijn, gewoon een aantal dingen uit je leven weg te doen. Maar oppervlakkig, gewoon het doen omdat het moet, heeft geen enkele zin. Het betekent alleen maar wat als er in je hart door Gods geest iets tot stand komt waarvan je weet, hij roept mij om te gaan staan voor zijn aangezicht. En de situatie is dringend, want het oordeel van God komt over ons land en komt ook over onze gemeenten. Als er scheuringen zijn, her en der, is dat alleen maar omdat er geen mensen zijn die niet op de bres staan. Omdat we niet heilig met God leven, omdat zijn woord wordt verwaterd. Omdat we die afbraak van ons eigen strijd en ons eigen leven niet aanvaarden. En dat is nog maar persoonlijk. Wat moeten we dan zeggen over dit land waarin abortus en euthanasie en het homohuwelijk is goedgekeurd? Weet je wat het betekent? Dat straks 11 miljoen mensen die hier rondlopen recht de hel ingaan? Wat er door de harten gaat op het moment dat dat gaat gebeuren? En wij leven vaak maar ons leven christelijk. Met een heleboel geestelijke sausjes. Maar ontdaan van de ontferming die de Heer Jezus had over Jeruzalem. Ontdaan van de bewogenheid en het zuchten van de Heilige Geest over ons. En daardoor hebben we ook geen volmacht. De Heer Jezus staat op de bres en hij pleit. Onder andere voor Petrus. Als we alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. En Jezus zegt Petrus, de dag komt toch, maar ik heb voor u gebeden. En dat op de bres staan van de Heer Jezus heeft als gevolg dat Petrus nadien hersteld wordt en dat hij daden en woorden van geloof kan spreken. Denk aan die man die bij de poort zit, wanneer Petrus langskomt, en hij zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik u geef, geef ik u in de naam van de Heer Jezus. En wat verwacht je dan als lamme? Nou, niet dat iemand zegt, sta op. Dat is het laatste wat je verwacht. Petrus zegt, sta op. En wat denk je dan als lamme? Dat kan ik niet. En wat doet Petrus? Hij grijpt hem vast en hij trekt hem recht. Woorden van geloof en daden van geloof. Van een man die gered is door iemand die voor hem op de bres heeft gestaan. Waardoor hij ook nu zelf op de bres kon gaan staan en in de volmacht van de Heer Jezus kon spreken en handelen. De volmacht voor verandering is gegeven aan wie op de bres staan. Ga en handel. De actie komt voort uit het zien van het karakter van God, het kennen van de wegen van God. Het inzicht van wat God hier en nu wil doen en het geloofsvertrouwen om in te zetten, om te zetten in geloofsactie. Zodat ik het niet zou verwoesten, staat in onze tekst, het land. Je staat op de plaats van verwoesting, dat is een gevaarlijke plaats. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Psalm 1. Maar de rechtvaardige, al wat hij onderneemt, gelukt. En zie toe op uzelf en op de leer. Volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. De ontgoocheling van God moet ontzettend zijn wanneer hij zegt, maar ik heb hem niet gevonden. Want het is het hart van God om met ontferming bewogen te zijn en zonde te vergeven. Maar ik heb hem niet gevonden. Nou, jullie zitten hier. God heeft jullie gevonden om hier te zijn vandaag. En als de schrift opengaat, dan spreekt hij. En hij roept om te zien wie op de bres komt staan. Wie een kentering kan brengen in zijn gezin, in zijn gemeente, in dit land. Mensen die hem van harte lief hebben en die niet tevreden zijn met gewoon maar door te gaan, maar in die oorlogspositie willen gaan staan. Opdat de Heer zijn gramschap niet zou uitstorten. Eerst over de gemeente, want het oordeel begint bij het huis Gods. En dan over de rest van het land. Jesaja 59. Daar zegt God, ik zag rond, maar er was geen helper. Ik ontzette mij, maar niemand bood steun. Dezelfde gedachte als hier in Ezechiël. Toen verschafte mijn arm mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde mij. En een beetje verder, hij zag dat er niemand was en hij ontzette zich, maar dat niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp en zijn helm en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een pantser. En de helm van het heil was op zijn hoofd. En we zijn weer bij de wapenrusting. En we zijn weer bij de Heer Jezus, want Hij is onze gerechtigheid en Hij is onze vrede. En Hij is de waarheid. En Hij is alles wat we nodig hebben om te gaan staan. Dus deze dag is een uitnodiging om je leven te verliezen en te staan op een plek waar God iets nieuws tot stand kan brengen. Laat ons bidden. Heren, hier zitten we dan bij elkaar. En we willen belijden dat u het bent die ons hier hebt geroepen. Dat deze dag is niet toevallig. Het is uw dag, bedacht van voor de grondlegging der wereld. Zoals elke dag in ons leven door u is gekend en opgeschreven. We erkennen u als Heer, de almachtige, soevereine God. Onwankelbaar, eeuwig, volmaakt in gerechtigheid. Onmeetbaar vriendelijk en genadig. We zitten hier, Heer, te midden van een land dat u niet kent. Of komen we uit gemeenten waar allerlei problemen kunnen zijn. In onze gezinnen. En toch hebt u maar één man nodig. Heer, er zitten hier 126 mannen. Het zijn uw mannen. U hebt ze geschapen en geroepen. Wilt u genade geven? Om te onderscheiden wat vanuit uw troon deze morgen en deze middag tot ieder van ons komt. Dat de tegenstander het niet zou roven, maar dat u leven wilt wekken. Stromen van levend water door uw Heilige Geest. Nieuw leven, zoals hij in u dat kunt geven. Verlicht de ogen van het hart om uw troon te zien en ontmoeting met u te hebben, van aangezicht tot aangezicht, op de plek waar we vrijmoedig mogen komen door het bloed van de Heer Jezus. Want niet ons, niet onze Heer, maar uw naam geeft eer om uw goedertierenheid, om uw trouw. U met ons zijn en onze ogen openen, opdat we met een veranderd hart doorheen deze dag zouden komen en we nooit meer zouden zijn als tevoren. Amen.